The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They're everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Dit is Future Shock, de podcast van Tegenlicht, waarin we soms met onze eigen makers de zaken die Tegenlicht aankaart nog wat nader beschouwen. En het is deze maand precies 10 jaar geleden dat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers viel. De val die het startschot vormde voor de wereldwijde krediet, financiële en economische crisis. We maakten er een uitzending over en we spreken er zo meteen uitgebreid over met Joris Luijendijk, die de bankensector in Londen zeer nauwkeurig bestudeerde en daarna zijn bestseller Dit kan niet waar zijn schreef. Maar laten we allereerst luisteren naar een fragment uit de Tegenlichtaflevering Stilte voor de crash. Financieel journalist Isabella Kaminska was erbij toen de banken in grote problemen kwamen.
I remember just sitting in like a cafe addicted to watching the stock price because, you know, at one point it was like Morgan Stanley, Goldman Sachs, these amazingly, you know, entrenched financial institutions. And they were, you know, suddenly so vulnerable. It was unbelievable. I'm just trying to think about how it was. It was unprecedented. Mm-hmm. As a journalist, it was amazing. If it bleeds, it leads.
Joris Luijendijk, welkom.
Dankjewel.
Ja, kan jij ons meenemen naar jouw Lehman Brothers moment? Waar was jij eigenlijk op het moment dat Lehman Brothers viel? Of misschien de week daarna? Of...
Nou, het grappige was dat ik toen nog net zoveel wist van de financiële sector als misschien nu de gemiddelde luisteraar. Namelijk echt helemaal niks.
Nee.
En dus het leek mij gewoon als iemand die het nieuws volgt een belangrijk verhaal. Maar misschien had ik ook wat anders te doen.
Ja.
Dus het was ja, weet je, dat wordt zo vaak opgewonden gedaan op het journaal. Dus dat je denkt, dat gaat nog wel even duren. Dat gaat nog wel een staartje krijgen.
Ja.
Ik had de mate waarin dit een soort 11 september was voor de financiële sector van Amerika. Nooit een aanslag gepleegd en opeens, pats, gaan die torens naar beneden. Dat was dit voor de financiële sector. Ik had eigenlijk geen idee.
Nee, wanneer begon dat tot je door te dringen?
Toen ik, op een gegeven moment begon ik wel een aantal mensen die ik normaal ken als uiterst nuchter in Nederland. Begon heel zenuwachtig om me heen te worden. En ik had toevallig de opbrengsten van een eerder boek bij mijn uitgever staan. En dat was echt, dat was een behoorlijk bedrag.
Hmm.
En toen heb ik hem wel gebeld om te zeggen van je moet dat weghalen bij ABN AMRO. Want ik hoor van zoveel mensen dat ABN AMRO echt op het punt staat failliet te gaan. En wie weet kan je er niet meer bij of ben je het zelfs kwijt.
Ja.
En hij vond dat een beetje overdreven. Maar hij heeft het wel gedaan. En dat weekend is ABN AMRO failliet gegaan. Wat wij dan noemen gered.
Wat voor mensen waren dat dan? Die onrustig begonnen te worden om jou heen? Waren dat vrienden die bij een bank werkten? Of,
ja, die in dat soort sectoren. Maar ook wel een beetje...
Want wat zeiden die tegen je?
Die zeiden allemaal van, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dit valt buiten... Buiten wat je normaal ziet. Je hebt toch als journalist ontwikkel je een soort sensor voor de mate waarin mensen nadruk leggen op bepaalde woorden.
Mm-hmm.
En dat ergens ging mijn instinct en mijn talent voor angst. Maar toch daarna ook vrij snel weer dacht ik van, het duurt wel lang zeg, die financiële
voor
crisis.
Voor het opgelost is.
Ja, jeetje, wanneer komen ze nou eens uit met z'n allen?
En wanneer begon vanuit die eerste naïviteit dan toch het idee te ontstaan, ik moet me hier eens in gaan verdiepen?
Nou, wel op en af, want het ging maar niet weg, het verhaal, in de maanden daarna. Maar het kwam eigenlijk pas echt toen The Guardian mij vroeg om dat als totale buitenstaander, dus 2 jaar al na de crash, te gaan onderzoeken. Of 3 jaar na de crash.
Maar The Guardian vroeg je, terwijl je niets wist van de financiële sector. Opeens op een dag The Guardian aan de lijn.
Heel gek hoe dat gaat. Ja, soms belt de CIA, soms de Mossad en soms The Guardian. Nee, wat gebeurde was dat ik had dus eerder een project gedaan waarbij ik probeerde op nul te beginnen waar de luisteraar of de kiezer, de lezer ook is. En dan langzaam mijn leerproces te delen met de lezer. Dat ging over de elektrische auto.
Voor NRC Handelsblad. Ja.
Voor NRC Handelsblad. Ik kwam de hoofdredacteur van The Guardian tegen en die legde dat uit. En toen hij had zelf een elektrische auto. Dus hij was eindelijk eens als iemand geïnteresseerd in mijn project. En toen zei hij, toen we klaar waren met praten, hij zei, waarom kom je niet voor ons werken? En dan niet over de elektrische auto, maar dat project over de bank. Want wij merken dat zelfs bij The Guardian bijna iedereen het nieuws over de financiële sector overslaat. We zitten op een steenworp afstand van waar de boel ontplofte. En zelfs onze lezers krijgen we niet geboeid. En dat lijkt te zijn omdat de financiële sector is een soort geheimtaal. Mm-hmm. Je spreekt hem, nou dan lees je de financiële pagina's, dan discussieer je op hoog niveau. Of je spreekt hem niet en dan slaat die pagina's altijd over.
Ja, maar wat triggerde je dan, afgezien van het feit dat het natuurlijk prachtig is als The Guardian voor zoiets vraagt. Maar wat triggerde je toch om je in die financiële wereld? Was je op dat moment, had je op dat moment, je beschrijft in je boek echt de apocalyptische visioenen van de mensen die zien gebeuren wat er gebeurt als Lehman Brothers valt en die hele waterval meteen daarna. Was je je daarvan al bewust toen je dit ging doen?
Nee. Nee, en dat heeft mij ook wel geholpen te begrijpen waarom het zo ontzettend moeilijk is om dat bij mensen te laten landen. Dat ik vond het zo'n schok om van bankiers te horen dat ze op het moment dat Lehman Brothers failliet ging en de weken en de maanden daarna, dat ze naar huis belden om te zeggen van sla zoveel mogelijk voedsel in. Haal al het geld van de bank, zet het om in goud. Breng de kinderen in gereedheid voor evacuatie naar het platteland. Die zitten nu in het parlement. En een oud-econoom van de Engelse Centrale Bank die bericht dat hij bankiers kent die wapens aan het kopen waren. En daar wist ik dus niks van.
Nee.
Nou, achteraf snap ik dat wel, want als iedereen zo in paniek is, waar die bankiers zo bang voor, dat iedereen in paniek zou raken. Men was in paniek over de mogelijkheid van paniek. Mm-hmm. Dan ga je niet roepen, oh, er is paniek. Nee. Dat is heel hard brandroepen in een vol theater. Dus dat we op dat moment niet hebben gehoord als buitenstaanders hoe gevaarlijk de financiële sector kennelijk is, als de boel zo kan instorten en bankiers dan zo bang worden. Dat was logisch, maar dat we daarna nooit meer hebben verteld. Dat is echt vreemd. Maar ja, ik wilde er ook in het begin niet aan. Dus die mensen vertelden dat. Dacht ik, nou, het zal wel meevallen. En en waar zijn jullie dan zo bang voor? Zijn, nou ja, weet je, als de banken omvallen, dan stopt ook kan niemand meer bij zijn geld. Maar dan stopt ook de bevoorrading, althans tijdelijk, van supermarkten, tankstations, drogisterijen. Je zit in een stad met 8 miljoen mensen. Alle supermarkten hebben dankzij on-time delivery nog iets van een halve dag tot anderhalve dag voorraden. Dat gaat echt heel snel. Wat gebeurt er als er een paar honderd miljoen mensen op hetzelfde moment op een smartphone zien, je kan niet meer bij je geld en er is geen eten meer?
Ja.
Dat brengt niet het beste boven in de meeste mensen. Nou, daar zaten we dus, volgens bijvoorbeeld Herman van Rompuy, ook niet echt een tafelspringer, gewoon destijds.
Toen voorzitter van de Europese Unie, Europese Raad.
Dus daar zaten we zo ongeveer zo'n 36 uur vanaf.
Ja.
Van dat scenario.
Ja. Maar goed, je zegt, ik wilde daar eerst niet aan. Ook toen ik al met die mensen in de city aan het praten was.
Ook omdat niet iedereen het zo had meegemaakt. Ik dacht, dat is toch wel zo erg. Daar had ik het toch van gehoord.
Maar wie heeft je overtuigd?
Nou, op een gegeven moment ben ik dus teruggegaan naar Nederland om iemand die ik kende van voetbal uit Hilversum. Die bij een bank werkte.
Gewoon jouw jeugd voetbal.
Ja, gewoon een jeugdvriend.
Okay. Ja.
Want ik dacht van die zegt het ook tegen mij als het wel zo is dat het niet zo is. En die, daar sprak ik zo rustig maar af en ik teken dit. En hij knikte zo'n beetje van hij zei ja, het is een beetje als een Hollywoodfilm waarbij je weet dat er bijvoorbeeld een virus is losgelaten. Maar de mensen weten het niet. Dus je kijkt naar buiten en je ziet iedereen een gewone dag hebben. En iedereen klaagt over de regen en de trams en weet ik veel wat. En ze zit op een fietsje. En jij weet van, het kan dadelijk gewoon helemaal naar de kalle drats gaan. Maar ze hebben geen idee. Hij zei dat is een van de meest traumatiserende ervaringen uit zijn leven. Omdat je dus opeens is het een soort alsof alles niet meer echt is.
Oké, daar kom je langzaam achter in Londen, terwijl je praat met al die mensen uit de bankaire sector. En ik heb je boek uiteraard gelezen, er zit best veel boosheid ook in. En met name ook doordat je merkt dat er nog niet zo heel erg veel veranderd is daarna. Daar komen we nog op. Maar je zegt ook, het probleem is niet dat het allemaal slechte mensen zijn of zo bij die banken. Hoe zit dat precies? Wat heb je ontdekt over de bankier, zeg ik maar even generaliserend.
Nou, allereerst, je hebt heel veel verschillende soorten bankiers. Dus de bankiers die ik onderzocht zijn echt anders dan de bankiers in Nederland. Je hebt de soort bankiers, dat heet de zakenbankiers, die ik onderzocht. Daar heb je er hier maar een plukje van. Mm-hmm. Wat ik vooral ontdekte is hoe schadelijk Hollywood is. Want bijna iedereen lijkt zijn beeld van bankiers te halen uit Hollywood. Van de Wolf of Wall Street. Mm-hmm. Leonardo DiCaprio die zich kooksnuivend, hoerenlopend door het leven bedriegt en mensen aandelen koopt in bedrijven die niet bestaan.
We were making more money than we knew what to do with.
We don't work for you, man.
Yeah, my money takes your boobs. Technically, you do work for me.
Nou, Leonardo DiCaprio is in die film niet eens een bankier. Hij is een beursmakelaar. Maar dat is het beeld dat mensen hebben. Ja. Het zijn slechterik.
Oplichters.
En als we van de oplichters afkomen, dan is alles weer goed. Dus het systeem is oké, de mensen zijn ziek. Bankiers zijn geen monsters, maar die banken zijn wel echt monsterlijke organisaties. Die mensen constant belonen voor gedrag dat schadelijk is. Voor zichzelf, voor de bank, voor de klant, voor de economie, voor de schatkist. De prikkels zijn echt verkeerd. Het probleem is volgens mij niet bonussen. Het probleem is dat er geen malus is. Mm-hmm. Dat woord kennen de meeste mensen niet eens. En een bonus is, je hebt het zo goed gedaan. Je hebt alle risico's genomen, die zijn allemaal goed uitgepakt. Je mag nog een huis kopen. Een malus is, je hebt alle risico's genomen, het is helemaal verkeerd gegaan. Nou moet je je huis verkopen.
Ja.
Nou, als het zo zou zijn dat een bankier, wiens bank failliet is gegaan, zelf zou opdraaien voor de kosten, dan zou die bank echt wel anders worden gerund.
Ja.
En het mooie is, op een gegeven moment heb je een zogenaamde rogue trader gehad. Dat was Jérôme Kerviel voor Société Générale in Frankrijk. Die had in zijn eentje een paar miljard verloren. En wat Société Générale toen heeft klaargespeeld, is een Franse rechter Jérôme Kerviel veroordelen tot een boete van een aantal miljarden. Mm-hmm. Nou, dat gaat Jérôme natuurlijk niet bij elkaar verdienen. Maar die gaat dus de rest van zijn leven ergens in een klein flatje moeten wonen. En al het geld dat hij verdient boven een bepaald niveau moet naar Société Générale.
Ja.
Dus als de bank zelf met een medewerker werkt, dan doen ze echt wel een malus.
Er is ontzettend veel geld in de economie gepompt, wat grotendeels naar die banken is gegaan.
Ja, ja, het mooie is, ik ga daar onderzoek doen naar het hart van het kapitalisme.
Ja.
Maar kapitalisme zonder faillissement, zoals men daar zegt, is katholicisme zonder hel. Het is Russische roulette spelen met iemand anders hoofd. Weet je, het essentie van kapitalisme is dat als mensen harder werken en ze nemen grote risico's en het pakt goed uit, dat ze een grotere beloning krijgen. Maar als het niet uitpakt, dan gaan ze failliet. Daarom is kapitalisme ook zo dynamisch. Maar wat we nu hebben, is dat op het moment dat dus bankiers er een potje van maken,
dan
worden wij aangeslagen voor de schade en gaan zij gewoon door.
Ja.
Dat is geen kapitalisme. We hebben eigenlijk een systeem nu dat dichter zit bij Noord-Korea dan bij het klassieke Manchester capitalism.
Ja.
En ja, die... Ja, we moeten dus eigenlijk ook een hele andere terminologie gaan ontwikkelen. Dit is geen kapitalisme, maar ook redden is echt geen goed woord. Nee. Redden is iets goeds. Als dadelijk iemand in de gracht ligt en jij springt erachteraan, heb je iemand gered. Dat is heel goed werk van jou, Chris.
Welk woord zou jij dan gebruiken in plaats van redden?
Opdraaien voor het faillissement.
Mm-hmm.
Dus ook omvallen is ook zo'n hele onschuldige term. Als iets omvalt, dan zet je het weer neer.
Ja. Behalve als het stuk valt.
Maar... Als het stuk valt. Dus je hebt het over redden. Je hebt het over omvallen. Je hebt het over een opkoopprogramma. Als je gewoon enorm veel geld extra creëert. Er is een quantitative easing in het Engels. Dat is ook zo'n term waarbij iedereen denkt, oh, moeilijk saai. Er is een heel soort verdoezelend en vergoelijkend en verzachtend sussend taalgebruik rondom beslissingen die echt verregaande gevolgen hebben voor ons leven.
Ja.
En het lukt ons maar niet om dit gesprek electoraal ballen te geven. Dus als je kijkt politiek en banken, dan gaat het steeds weer over die stomme bonussen.
Ja.
En dus ook, ik heb heel veel bankiers gesproken die aan de binnenkant zitten en die willen echt veel liever een beter systeem, want ze zijn ook burger. En die worden helemaal gek van het feit dat het steeds weer over die bonussen gaat. Maar bonussen zijn hele makkelijke verhaaltjes. Terwijl kapitaalbuffers, aansprakelijkheid, dat is de aansprakelijkheid, dat is echt veel lettergreep.
Er zijn natuurlijk heel veel gesprekken voortgekomen uit jouw boek. Je hebt zelf in honderden zaaltjes gestaan voor mensen.
In zalen.
En ik wou het net zeggen, je was me voor. En hele grote zalen, Joris.
Ja.
Maar ook met bankiers, met mensen uit de sector. Wat is daar allemaal gebeurd? We hebben op de redactie van Tegenlicht ook wel eens een uitzending gemaakt onder de titel Waar is de woede? De grote vraag natuurlijk van de afgelopen 10 jaar is, waar is de woede gebleven?
Problemen is dat er is een enorme mate van medeplichtigheid van de middenklasse bij de status quo. Als ik zo'n lezing hou, dan bouw ik het zo op dat mensen op het einde met hooivorken naar Den Haag willen. Want die bankiers moeten worden aangepakt. En dan zeg ik nog één ding. Als we die financiële sector weer gezond hebben gemaakt, dan zijn uw verzekeringspremies hoger. Dan is uw pensioen lager. Dan is het rendement op uw aandelen lager. Dan is de rente op uw spaarrekening lager. En uw huis is nog de helft waard. De steun voor verregaande ingrepen in de financiële sector is op dat moment gedaald naar nul.
Ja, dus eigenlijk als Wouter Bos in die film De Achtste Dag over, wat ik van jou niet meer mag zeggen, het redden van ja. ABN AMRO.
Ja, hij moet het redden, want hij heeft het gedaan.
Precies, maar als hij daar zegt, ja, kijk, eigenlijk ligt de echte oorzaak bij ons, bij onszelf, bij de consumenten. Want wij willen allemaal ook voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en een goedkope hypotheek hebben enzovoort. Eigenlijk heeft hij dan een beetje gelijk.
Een beetje. Ja, en ik vind het raar dat dat van een PvdA'er komt. Want dit is het verhaal dat je dan van een VVD'er verwacht. Mm-hmm. Waar daarna de PvdA'er kan zeggen, luister eens eventjes. Ook heel veel mensen hebben niet te veel geleend. Heel veel mensen hebben geen koophuis. Heel veel mensen proberen wel op een ethische manier te beleggen. Dus om nou gewoon die bankiers die de boel op deze manier het systeem misbruiken, eigenlijk een soort free pass te geven en een soort vrije doortocht te geven. Omdat je ook andere mensen kan aanwijzen die buiten die bankaire sector dom, egoïstisch, parasitair en korte termijn denken etaleren. Dat is wel een beetje makkelijk. Maar hij heeft wel daarin een goed punt. Hmm. En ook vooral in het feit dat zoals de bankiers niet de prijs hebben betaald voor een onverantwoord systeem, betaalt die middenklasse ook nog steeds niet de prijs. Ik heb hierna een groot project gedaan.
Omdat Mario Draghi maar geld in de economie blijft pompen.
Ik heb heel veel. Dus hierna heb ik een project gedaan waarbij ik PVV'ers interviewde. En waarbij ik altijd afvraag bij mensen die niet op de zogeheten populisten stemmen. Mm-hmm. Wat er zou gebeuren op het moment dat hun huis nog een derde waard is. Het valt me, als ik een beetje wil weten of iemand waar iemand politiek staat, dan wil ik eigenlijk twee dingen weten. Is jouw baan afgeschermd voor concurrentie van immigranten? En heb je een eigen huis? En als daar ja en ja is, dan zijn het geen populisten. Mm-hmm. Dat zogenaamde vertrouwen heeft ook heel erg te maken dat wat deden wij na de crisis? We gingen zwaar bezuinigen. Dat betekent dat dus in ziekenhuizen bepaalde operaties niet kunnen worden uitgevoerd. Dat heeft echt een hele tastbare gevolgen. En ouders mochten een ton belastingvrij aan hun kinderen geven, mits ze dat uitgaven aan een huis. Hallo! Zo zeg. Ik bedoel, dat is even de binnenklasse kopen.
Ja.
Dus er zit een zeer hoge mate van medeplichtigheid van de middenklasse die nog steeds profiteert. Die ook dat oppompen van die beurskoersen, dat komt ook heel sterk bij hen terecht. En natuurlijk ook de pensioenen. En dat zijn ook veel gewone mensen. Hm. Het lastige is volgens mij dat als je dit gesprek wil gaan voeren, moet je eigenlijk beginnen met de vaststelling dat we veel minder rijk zijn dan we denken.
Ja.
Dat is zo ongeveer de meest beroerde zin om een verkiezingsmanifesto mee te beginnen.
Ja. Ja, nou is een stelling van jou dat er eigenlijk sinds die vorige crisis helemaal niets gebeurd is. In ieder geval veel te weinig aan het reguleren van banken, aan het veranderen van dat systeem. Je hebt daar een keer een interessante discussie over gevoerd. Laten we daar even naar luisteren.
Wij als Nederland als enige die banken opknippen, ja, dan worden ze daarna opgevreten door die andere grote banken. Dus er zijn een aantal dingen die je alleen op Europees niveau moet doen. Maar daarvoor hebben we dus echt 7 jaar... Ik kon niet geloven toen ik dit had uitgezocht, dat we 7 jaar na dato eigenlijk gewoon nog steeds in de ontkenningsfase zitten. De sector zelf zegt, nou, valt allemaal wel mee, we hebben hier en daar wat gedaan, bankiers eet je daar, symptoombestrijding je daar. En dat de bevolking in het algemeen eigenlijk geen idee heeft hoe gevaarlijk die sector is. Dat je zou denken, een democratisch systeem is zelfcorrigerend.
Daar ben ik het, wat dat betreft, volkomen oneens met wat u zegt. Het schrijft, er is heel veel veranderd. Dat zijn feiten, dat zijn geen meningen van mij. In Europa, trouwens in Amerika ook, een aantal belangrijke punten. Die kapitaalseisen, buffers voor verliezen, die waren veel te laag. Daar zijn we waarschijnlijk over eens.
Ja, die zijn nog steeds veel te laag.
Die zijn enorm verhoogd. Ja. U schrijft in uw boek en uw artikelen tot 3%. Die zijn al verhoogd voor die grotere banken tot boven de 10%. Moeten misschien verder.
Ongewogen,
hè? Ja, nee, ongewogen zijn ze ook fors verhoogd. Ja, dat zijn 4%. Feiten. Je kunt altijd zeggen, er moet meer gebeuren. Maar er is dus veel gebeurd. Dus iemand die zegt, er is niks gebeurd, dat is onjuist.
Dat is onjuist, meneer Ruijndijk. Dat was Onno Ruding, voormalig minister van Financiën en topman van Citibank.
Het is zo'n feest om in debat te gaan met zo iemand die gewend is om tegenover een journalist te zitten die eigenlijk niet weet hoe het zit. Maar als je het dan wel weet, ja, NRC heeft het nog uitgezocht en die heeft heel bij NRC checked en die heeft heel goed laten zien dat hij, ja, hij past een retorisch trucje toe. En dat probeer ik ook aan te geven door te zeggen ongewogen en gewogen kapitaalseisen. Mm-hmm. Maar ik denk dat,
want die kapitaalseisen, dus de mate waarin tegenover leningen ook bezittingen van de bank moeten staan, die zijn verhoogd.
Eigen vermogen.
Eigen vermogen, ja.
En daar is zeker, ja, als je dus echt, het was homeopathisch. De het eigen vermogen. Ja. En nu zit er weer een paar procent in. Maar ik denk dat, kijk, wat, dat is ook zo'n reflex. Het gaat verkeerd, we moeten meer regulering. Maar er is al zo ontzettend veel regulering. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen dat het zo moeilijk is om een nieuwe bank te beginnen. Doordat het zo moeilijk is een nieuwe bank te beginnen, heb je maar een paar banken. Die kunnen de markt met elkaar verdelen. Die hoeven niet te concurreren. Daar ga je weer met je non-kapitalisme. Mm-hmm. En dus meer regels is volgens mij echt niet de oplossing. Wat je moet hebben, is je moet of erkennen, zeggen, oké, banken zijn eigenlijk geen onderdeel van de vrije markt. Want ze werken iets met geld. Geld is iets heel anders dan shampoo. Dus we gaan dat ook reguleren als iets heel anders dan de vrije markt. Nou, dan gaan sowieso al die bonussen eruit. En zo dan wordt het eigenlijk zoiets als de watervoorziening. Of
een nutsvoorziening.
Een nutsvoorziening. Of het is de vrije markt. Maar dan moeten mensen failliet kunnen gaan. Dan moeten ze dus veel kleiner zijn. Dan moeten banken dus veel kleiner zijn. Dan moeten mensen ook persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dan moeten we dus een aantal hele complexe producten verbieden. Zodat het niet mogelijk is om allerlei mensen derivaten aan te smeren die ze niet snappen. En ook allerlei activiteiten die nu door alle dereguleringen onder één dak zijn gekomen, moeten weer uit elkaar zijn. Want je kan niet bijvoorbeeld, iedereen begrijpt dat een krant, een opiniepeiler, een mediatrainer en een communicatieadviesbureau, dat niet één bedrijf kan zijn. Mm-hmm. Nou, bij de bank zitten dat soort functies zitten allemaal gewoon in één bank.
Mm-hmm. Nou, maar dat betekent op zich natuurlijk dan wel ook weer regulering. Want dat moet je dan allemaal regelen, dat die markt er zo uitziet.
Ja, je moet dus een aantal dingen gewoon verbieden. En wat ze nu doen, is dat ze het niet verbieden. Maar vervolgens gaan ze proberen op microniveau het toch te controleren.
Toch te reguleren.
Ze zeggen, want hier mag een bankier zitten.
Wat opknippen van zakenbanken en publieksbanken, dat is ook tot op zekere hoogte wel gebeurd.
Een beetje, ja.
Hmm.
Ja.
Wat er natuurlijk wel gebeurd is, je noemde het net al even, is die quantitative easing. Hè? Het feit dat Mario Draghi, de baas van de Europese Centrale Bank, ik geloof inmiddels al 2500 miljard euro de economie heeft ingepompt. Ongelooflijk veel geld gecreëerd door leningen op te kopen, door obligaties op te kopen, door geld in het financiële systeem te stoppen. Dat wordt door veel economen als een ongelooflijk riskante strategie gezien. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet daar ook daar, dat is echt monetair beleid.
Mm-hmm.
Ik weet er weinig van zelf. Het is wel, ik heb wel aan veel mensen gevraagd wat die ervan vonden. En die zeiden, van een deel daarvan zei van, het is net zo eng als eerder de crash van 2008. Toen werd er met alle andere manieren werd er heel veel geld gecreëerd. Met de Amerikaanse markt, werden de prijzen opgepompt van de huizen. Daardoor ontstaat meer schijnbare welvaart. Nou, iedereen wist van dat kan niet doorgaan. Dat gaat een keer mis, maar we voorzien het. Maak je geen zorgen, we hebben het in de hand.
Hmm.
Toen gingen die huizen naar beneden en toen knalde de hele boel in elkaar. Want niemand overzag hoezeer het systeem allerlei onderlinge afhankelijkheden had. Als je hierover vraagt, zeggen mensen eigenlijk, maken dezelfde soorten geluid. Die zeggen van, het is eigenlijk te fijn om waar te zijn. Gewoon een geldkraan waar we onze opengesperde bek onder kunnen hangen. Probeer daar maar eens tegen te zijn.
Bij die middenklasse, zal ik maar
bij
zeggen.
Die middenklasse.
Vandaar komt het uiteindelijk op neer.
Primair die middenklasse. Al hebben de lage inkomens ook wel wat hier en daar een beetje aan. Maar vooral die middenklasse weer. Ooit moet het ophouden. En dat gaat wel even pijn doen. Maar we hebben het in de hand. En dat is dus, er zijn mensen die zeggen van het is dus, we creëren ontzettend veel geld en er ontstaat geen inflatie. Nou weet je, je hebt 100 broden, 100 muntjes. Nou, één brood kost een muntje. Of een muntje krijg je een brood voor. Nu hebben we opeens 200 muntjes. En de broden blijven één muntje kosten. Hoe kan dat? Er waren mensen die zeiden van, ik ben al 40 jaar econoom en ik ontdek opeens dat de zwaartekracht niet meer werkt. Dit is een van de meest basale wetten in niet alleen de economie, maar gewoon in de samenleving. Is dat meer geld, maar bij gelijkblijvende goederen en diensten, betekent dat die goederen en diensten duurder horen te worden. Dus het is ook.
Dus er gebeurt iets heel kunstmatigs wat eigenlijk niemand begrijpt.
Ja, dus dat was ook. Dit kan niet waar zijn. Ontstond toen die titel. Ik kwam laatst die meneer nog tegen. Die was de pensioenbeheerder bij een grote multinational.
Hmm.
En die sprak ik ergens. En die zei toen tegen mij van, als je voor het eerst echt begrijpt hoe het financiële systeem werkt, dan denk je, dit kan niet waar zijn. En toen keek ik hem aan en zei ik, gast, je hebt mij zojuist mijn titel gegeven. En, maar omdat het zo bazaal is, het geld. Hè? Dus deed ik het Midden-Oosten, had ik ontzettend moeite om mensen te overtuigen dat het überhaupt relevant was dat ze er wat van wisten.
Hmm.
Dan zei ze, ja, zet je wel aan denken, dan vergaat ze het weer. Maar dit, hè, dus iedere luisteraar, alle beelden over de verwachtingen van de toekomst zijn allemaal gebaseerd op dat het geld evenveel waard blijft.
Ja.
En dat je erbij kunt.
Ja.
Als die voorwaarde wegvalt, dan raken mensen zo in de war.
Ja.
En dat we dus nog steeds zoiets belangrijks eigenlijk niet eens in de publieke conversatie centraal weten te stellen.
Nee. Daarnaast zie je natuurlijk ook dat er een draaideur is. Daar heb jij het in je boek ook over. Dat politici, nadat ze politiek uitgewerkt zijn, de financiële sector ingaan. Is dat ook een essentieel onderdeel van het probleem?
Volgens mij is die draaideur die is overal. Ik heb in mijn bankenboek kwam ik ook uit andere landen. En dan vertelde ik erover Tony Blair die 2,5 miljoen gaat verdienen bij JP Morgan. En zo. En dan begonnen mensen ook hun eigen namen te noemen. In Denemarken, in Zweden, in Finland en zo. In Frankrijk. Dus dat speelt wel. Maar volgens mij waar het mee begint is dat de sociaaldemocratie gewoon helemaal geen ideeën meer had. En dus word je dan minister van Financiën. Je hebt geen enkel idee eigenlijk. En daarna dan kom je in Davos en op al die plekken. En dan vragen mensen gewoon ook vriendelijk van, heb je al ideeën? En wist je dat je bij ons echt hele waardevolle adviezen zou kunnen geven? Want als jij een soort interpretatie kan geven van hoe waarschijnlijk de Bank of England gaat reageren op Brexit. Dat is ook allemaal niet insider trading of geheime kennis. Het gaat gewoon om een soort interpretatie, uw blik. En daar zou je ontzettend nuttig voor zijn en zo. En als iemand denkt, wat ga ik hierna doen? Neem ik wachtgeld of niet? Het kan, maar uiteindelijk ben je dan dus wel Wim Kok en ga je akkoord met een aantal bonus en een bonusverhoging waar je electoraat helemaal niets van begrijpt.
Maar werkt het ook andersom dat een politieke oplossing ook in de weg zit? Omdat het oud-politici zijn die vervolgens het belang van de bankaire sector gaan bepleiten bij hun nieuwe collega's?
Voor een deel zou dat echt zo kunnen zijn. Bijvoorbeeld in Nederland had je de DSB. Dat was een
net weer in het nieuws overigens.
Een criminele organisatie die zich op een of andere manier binnen de wet had weten te begeven. Die gewoon laaggeletterde belazerde door hun financiële producten aan te smeren die ze niet konden snappen. En als je naar die website ging, dan lachten de VVD'ers je tegemoet. Die hadden echt een batterij VVD'ers in DSB gezet. En dan wordt het heel lastig aanpakken. Want als je die aanpakt als een de facto criminele organisatie, zeg je eigenlijk dat de VVD een criminele organisatie is geworden. Dat is heel moeilijk. Dat het feit dat Groot-Brittannië had na de crash een debat moeten hebben over hoe komen van die grote banken af. Als Tony Blair als zwaargewicht, als eminence-crisis, dan bij zo'n grote bank zit, is ontzettend moeilijk. Ik ben op zich vrij cynisch teruggekomen van dit hele verhaal. Maar ik heb het idee dat we het ons te makkelijk maken door te denken dat die politici werkelijk corrupt zijn. Ik denk dat toch subtieler werkt. Maar van afstand bezien zie je gewoon twee dingen. Jullie laten het ontstaan en doen er niks aan. En daarna, als het helemaal misgaat, pakken jullie het niet aan, maar gaan jullie er werken. Dus van buiten ziet het er verschrikkelijk uit. Ik denk dat als je de gedachtegang van zo'n individuele politicus zou volgen, dat je denkt, je ziet ook geen enkel alternatief. En
nou, er zijn alternatieven. En wat dat betreft zou je misschien kunnen zeggen dat er in moreel opzicht dat we er toch een stapje op vooruit zijn gegaan. Dit zijn namelijk voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en ook voorzitter van de Eurogroep. Zeer verantwoordelijk voor heel veel gevolgen van de crisis, met name in Griekenland. Onlangs in Buitenhof.
Bent u al gebeld door een bank die u graag in wil huren?
Ja.
En wat heeft u gezegd?
Nee, dank u wel.
En waarom?
Omdat, zoals vaak, ik heb in de Eurogroep iets van 55 ministers zien langskomen. En veel daarvan zijn daarna naar de financiële sector gegaan. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat niet alleen integriteitsvragen oproepen, maar er zitten ook echt integriteitsproblemen aan.
Ja, u zit tegenover een bankier, hè? Dat weet u.
Ja, ik heb daar natuurlijk geen oordeel over. Maar werd gebeld door die bank en ik heb doorgevraagd. En het was duidelijk dat men mij wilde om het beleid in Brussel te kunnen beïnvloeden. Snap je?
Dus ja, dat
gewoon lobbyist te worden in Brussel. Ik kreeg wel een mooie titel, zoals dat gaat in de bankaire sector, en een heel riant salaris. Maar daar leen ik mij niet voor. En ik vind ook de agenda die daarachter zit, deregulering, kunnen de eisen niet wat omlaag. En die agenda die is in Amerika, wordt die al uitgerold. De bankenregels en de eisen aan banken gaan daar fors omlaag. Die roep komt in Europa ook. En ik ga me niet in dat kamp scharen, integendeel.
Ja, die bankier waar die het over hadden was Kees Vendrik. Dat valt wel mee qua bankier, zullen we maar zeggen. Maar hoe luister jij hiernaar?
Ik had dit niet eerder gehoord en het maakt mij echt heel vrolijk. Dat vind ik echt, echt hoopgevend. A, dat hij het niet doet. B, dat hij het zegt. Dit is echt heel goed. Wat of dat is raar. Want
en dat hij wat zegt, met name hoe het werkt.
Ja. Dat hij zegt van gaan we een mooie titel geven, maar uiteindelijk is mijn werk dan om het financiële systeem weer onveiliger te maken. Want weet je, mensen stemmen niet op een linkse partij, zodat degene die dankzij die stemmen op een hoge positie komt, daarna veel geld kan gaan verdienen bij een bank. Daar heb je rechtse partijen voor.
Ja.
En dat hij dat zo serieus neemt, dat vind ik echt steengoed.
Daarnaast stond er een column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant. En die zei, nou, heel mooi dat Dijsselbloem deze baan niet neemt. Maar wat er zo erg aan is, is dat die banken kennelijk denken dat die man nog steeds gewoon te koop is. Ja. Dus voor die banken is er niets veranderd. Als jij in je boek al constateert, het zijn geen slechte mensen, maar er is een moreel probleem in de manier waarop de regels werken. Hè? Het besef van publieke dienstverlening is er eigenlijk niet meer. Zijn die banken wat dat betreft, of is die financiële wereld wat dat betreft wel iets wijzer geworden sindsdien, als het gaat om dat morele probleem?
Nou, het morele probleem vloeit voort uit het feit dat die banken in handen zijn van aandeelhouders. En die aandeelhouders eisen maximaal rendement. En als ING is voor 90% in handen van aandeelhouders uit het buitenland, die interesseert het geen zak hoe ING omgaat met zijn personeel, dat soort dingen.
Of dat ze witwassen.
Ja, nou, dat wel.
Want het
kost geld.
Ja.
Maar de opdracht van aandeelhouders is eigenlijk altijd, maak zoveel mogelijk winst binnen de wet.
En wat voor bank zou jij willen?
Nou, ik denk dat je een gemengd landschap wil. En een van de kwalijke gevolgen van de crash is geweest dat risico nemen in een kwaad daglicht is komen te staan. Terwijl risico nemen vind ik juist iets fantastisch. Waar het om gaat is dat je zelf de prijs betaalt voor als het misgaat. Dus ik woon in Londen, ik betaalde €4.000 per maand. En ik heb anderhalf jaar aan mijn boek geschreven. Een enorm risico. Al die tijd is er geen enkele toezichthouder bij mij langsgekomen om te zeggen, meneer Luyendijk, hoe zit het met die kapitaalbuffers? Want als ik failliet ga, dan ga ik gewoon failliet. Nou, nu heeft het heel goed verkocht. En niemand heeft er probleem mee dat ik nu ook veel geld heb verdiend aan het boek.
Mm-hmm.
Het probleem van mensen is niet die bonus. Het probleem is dat er geen malus is.
En het feit dat we die twee dingen nog steeds hebben, namelijk dat dysfunctionele systeem en dat er veel te veel geld gecreëerd is. Hoe dicht brengt ons dat eigenlijk bij de nieuwe crisis?
Nou, een van de verleidingen als je zo'n boek schrijft is om gewoon de hele tijd een nieuwe crisis te gaan voorspellen. Want dan kun je dus, als hij er eenmaal is, kun je zeggen, hey, hij voorspelde.
Nou, Trichet deed het, hè, in die film over Abin Amro aan het eind van de film.
Ja, nou, hij zei in die zin, hij zegt van, het is fragieler dan het toen was. En dat is het ook. Ik denk, wat zo eng was, is dat bijna niemand dit zag aankomen. Van al die enorm goed betaalde wetenschappers, economen, toezichthouders, accountants, consultants, financiële journalisten, bankers. Al die mensen die allemaal zo van de zogenaamde topuniversiteit komen, die dachten allemaal, het valt wel mee. De ING kreeg in de zomer van 2008 nog een grote duim omhoog. ING heeft, dat zie je in de achtste dag, heeft nog geprobeerd Fortis over te nemen, omdat ze dachten dat ze daar geld voor hadden. Een paar weken later waren ze zelf failliet. Weet je, ze hadden niet eens door hoeveel risico's ze aan het nemen waren. Want ja, wat maakt het uit? Als het misgaat, iemand anders betaalt de rekening.
Ja.
Dus volgens mij was het enge. Niemand zag het aankomen. En de reden waarom het niemand zag aankomen is eigenlijk niet weggenomen. Want niemand heeft reden om het te zien aankomen. Want als het misgaat, betaalt iemand anders de prijs. Dat fundamentele systeem is er nog steeds.
Jij bent, as we speak, vanaf vandaag, het moment waarop wij dus spreken, niet waarop dit uitgezonden wordt of online komt, ben jij editor at large, heet het geloof ik?
Ja, bij de spoorloos betekent dat. Spoorloze redacteur.
Spoorloze redacteur bij de Correspondent.
Wat is hij nou?
Ga je daar ook nog met de financiële wereld bezighouden? Of ga je hele andere dingen doen?
Ik weet het nog niet precies. Maar het is volgens mij op dit moment niet meer de vraag of je wat er in de financiële wereld gebeurt, maar wat er in de politieke wereld gebeurt. Van waarom lukt het ons niet, zelfs als we zo dicht langs de afgrond gaan, om een geloofwaardig en effectief politiek antwoord te formuleren?
Oké, je gaat een concurrerende podcast maken, maar we gaan het toch naar luisteren. Dankjewel, Joris.
Dankjewel, Chris.
Dit was Future Shock. De redactie deze week was van Tom Reiner, de techniek van Alfred Koster, productie Olivier Schuringa en de muziek was van Sonic Picnic. De eindredactie is Marije Meerman en Doke Romein. Mijn naam is Chris Keijne. Bedankt voor het luisteren en laat vooral een review achter op bijvoorbeeld iTunes. Dat helpt ons enorm.